En dat besef, dat maakt zo vrij. Heer, soms kunnen de omstandigheden zo donker zijn. Soms kunnen we het perspectief helemaal kwijt zijn. Soms lijkt het wel alsof de troon niet bezet is. Kunnen we twijfelen aan uw goedheid, maar dan is dit waarheid. U bent er, altijd. En u omringt ons met uw liefde. U omgeeft ons met uw trouw. En Vader, uw machtige handen zijn als een schild om ons heen, altijd. En hoe wij onze gevechten mogen vechten is met gevouwen handen. Want dat brengt ons in verbinding met die waarheid. Dat maakt dat er ruimte is voor uw geest om ons de ogen te openen, om dat te zien. I'm surrounded by you. En op dit moment dan belijden we ook, Heere Jezus, we hebben u nodig. We hebben het nodig om te zien met uw ogen. Leid ons hart naar uw hart. En als uw woord open gaat, raak ons aan. Heilige Geest, doorwaai deze plaats. Wij zijn uw kerk. Doe uw werk in ons midden. Versterk ons maar, bemoedig ons maar. Spreek tot ons. Dat als we van hier gaan, dat het is vanuit de ontmoeting met u. Gezamenlijk, maar ook persoonlijk. In Jezus' naam. Amen. Ja, de afgelopen week is er veel ophef ontstaan in de media, in de maatschappij en ook in de kerk over de Nashville-verklaring. Die verklaring die is ondertekend, opgesteld door predikanten en politici. En daarin wordt stevig stelling genomen tegen homoseksualiteit en transgenders. En alhoewel het thema vandaag een andere is, leek het ons wel goed om daar kort bij stil te staan. Ook voor de mensen die de gemeentemail daarover niet ontvangen hebben afgelopen week, maar ook in aanvulling daarop. Want als stadskerk staan we niet achter die verklaring. Sowieso geloven wij niet en staan we niet achter het poneren van algemene uitspraken over zulke kwetsbare en persoonlijke onderwerpen. Als het gaat over die onderwerpen, dan willen we daarover in gesprek zijn. En dat gesprek, dat wordt op geen enkele manier gediend of verder geholpen door zo'n verklaring. Sterker nog, en dat doet ons verdriet, dat het een averechts effect heeft. Dat het belemmert om de ander echt te zien. Om de ander echt te ontmoeten. Het rooft de veiligheid om op die manier in gesprek te kunnen zijn. En zo'n anderhalf jaar geleden, toen heb ik gepreekt over homoseksualiteit en onze houding. Stonden we bij stil, onze houding tegenover homo's en transgenders. En daarin hebben we toen twee routes aangeraakt die een doodlopende weg zijn. En we willen niet gaan voor het harde nee. Door mensen af te wijzen op deze thema's. Wij houden van ieder mens. En ieder mens zou zich in de kerk van Jezus zo welkom moeten weten. Maar we gaan ook niet voor het zachte ja. Door te zeggen dat het niet uitmaakt hoe mensen leven. En dat zou ook geen recht doen aan de broers en zussen onder ons, in ons midden. Die daar heel persoonlijk mee te maken hebben met deze thema's. En die ook vanuit een oprechte worsteling en vanuit een zoeken en vanuit persoonlijke toewijding aan God ook hele bewuste keuzes hebben gemaakt daarover. Of aan het maken zijn. Wij willen gaan voor die hogere weg. Wij willen wijzen op Jezus. En of je nu hetero bent, of homo, of bi, of transgender, of wat je ook maar bent. Er is eigenlijk maar één ding wat we echt zeker weten en dat is dat je bij Jezus moet zijn. Want Hij weet wie je bent, Hij weet waar je staat, Hij weet wat je nodig hebt. En Hij wil jouw leven leiden, stap voor stap. En daarin is Jezus zo liefdevol en zo geduldig en zo persoonlijk. En wij willen het leiderschap van Jezus ook hierin vertrouwen. En wij vertrouwen erop dat wanneer wij ons allen toewijden aan Jezus, dat Hij ons allemaal zal brengen op die plek in ons leven waar Hij ons leiden wil. En wat wij willen is dat Jezus de volledige ruimte krijgt om zijn werk in mensen te doen. En als Jezus dan zijn werk in mensen doet, dan is de uitkomst van zijn werk in mensen niet aan ons, maar aan Hem. En ondertussen vinden wij ons bestaansrecht in het ontvangen, in het beantwoorden en in het doorgeven van Gods liefde. Wij willen altijd gaan voor die radicale liefde van Jezus, voor het liefhebben. En daarom willen wij dat iedereen zich welkom weet, wat voor verhaal jij ook hebt, of waar je ook bent in je leven, in het huis van de Heer. Amen. En je mag best weten dat afgelopen week, ik vond het maar een verdrietige week. En er gingen regelmatig gewoon van die pijnscheuten door mijn hart. En met name maandag, dinsdag, ik dacht van, hoe doen wij dat toch als kerk van Jezus in Nederland? En ik was me ervan bewust, als mensen van een afstandje naar die kerk kijken, dat ze dan denken van, wat zijn ze allemaal aan het doen? En het deed me gewoon verdriet, de verwarring. En de pijn en de schade. Gelovigen onderling, de wereld kijkend naar de gemeente. Dat ik zei, Heere Jezus, wat voor beeld geven wij van U? Wat voor weerspiegeling zijn we nou van wie U bent als kerk in Nederland? Ik zou je eerlijk zeggen, dat zat zo onder mijn huid. Maar misschien nog wel meer dan dat. De pijn, als ik besef, ook onder ons, de broers en zussen voor wie het zo persoonlijk is. Die al zo geworsteld hebben met afwijzing. Met isolement. Of met eenzaamheid. Of met depressie. Of met gevoelens van schaamte en schuld die dan weer zo'n knauw krijgen eroverheen. En je mag ook gerust weten dat we heel veel reacties hebben ontvangen. En dan valt me op hoe divers de perspectieven zijn, ook onder ons. Maar je mag ook echt weten, joh, het deed me gewoon verdriet. En afgelopen dinsdag, we hadden ook de gebedsweken natuurlijk, zitten we middenin. En dinsdagavond was ik er ook in het kleine auditorium en we hadden een moment van aanbidding en gebed. En ik zat achter in de zaal. En ik voel het nu weer. En ik zat zo met zo'n zwaar gemoed, zat ik daar. En ik ging achter in de zaal op de grond zitten. Er zat zoveel onrust in mijn lijf. Ik zei, Heere Jezus, hoe dan? Hoe dan van hier naar de toekomst? Hoe dan naar een gemeente die een weerspiegeling is van wie U bent? En hoe U hiernaar kijkt? En tegelijk toen ik daar zat, toen keek ik om me heen in die zaal. En ik zag allemaal mensen in aanbidding. Mensen gewoon de Heer hartstochtelijk zoeken. Gewoon echt in overgave. Ik zag mensen wandelen naar de ministry bidders. Ik zag tranen. En toen raakte mij dat zo, dat ik denk, wauw. Bij al die negativiteit en bij al die schade en bij al die pijn. Ja, maar wacht eens, dit is de schoonheid van de kerk. Dit is de andere kant van de kerk. Dit is de kerk op zijn mooist. Mensen die zeggen, ik richt mij op u. Ik geef me over aan u. En we komen niet met verklaringen, we komen met voorbeden. We komen niet met voorwaarden, maar we komen met vrijmoedig gebed. En ik zag dat allemaal voor mijn neus gebeuren. En er zat een geliefde broeder naast mij en die bad voor mij. En we stonden er samen en op een gegeven moment stond ik weer in de benen. En ik denk, ja, dit is de schoonheid van de kerk. En ik heb genoten van een andere kerel die naar me toe kwam en die zei, dit moet altijd, elke dag. De zondag is nog veel te ver weg. Ik ben zo blij dat dit ook door de week is. Kan het niet altijd? Ik zeg, ja, dat kan vast. We zijn onderweg. Maar laat dit maar altijd zijn. En ook die ruimte waar Annemiek het over had hier. Het is zo prachtig. De verstilling. De gelegenheid die je krijgt om te zijn bij God. Om zijn hartklop te horen. En terwijl ik daar zat achter in die zaal en veranderde ook dat zware gemoed en die onrust ook wel in verwondering. Als ik kijk naar mijn eigen hart, dan is gebed niet het eerste van nature, vanuit de oude Theo, waar ik naar grijp. Maar als ik een opleving merk in mijn eigen hart, dan betekent het maar één ding. Vader is aan het werk. Wij zijn niet de uitvinders van de opleving van gebed. Amen. Dat is iets wat de Heer bewerkt. Dus toen ik daar weer in de benen stond, wat me toen raakte, was gewoon dat besef. Ja, maar Heere Jezus, wacht eens even. Het maakt u uit. Dat is wat mij raakte. Het maakt u uit. Deze week wat er gebeurt in uw kerk in Nederland. Het maakt u uit wat er hier vanavond gebeurt. Het doet er toe in uw ogen welke plek wij als gemeente geven aan gebed. Het maakt absoluut verschil in uw ogen of gebed een plek heeft en hoe groot de plek van gebed is in uw gemeente. En het trof mij ook dat ik dacht, ja maar zo kijkt Jezus ook naar mij. Theo, het maakt mij uit welke plek jij geeft in jouw huis aan gebed. Het maakt mij uit welke waarde jij toekent aan gebed in jouw hart. En wat me zo trof was, Jezus is zo gepassioneerd over gebed. Jezus is zo gepassioneerd over de bestemming van de gemeente als een huis van gebed. En hij is ook super gepassioneerd over onze identiteit als priesters voor God. Dat wij daar staan om onze stem te laten horen voor zijn troon. En dat besef, merkte ik, dat geeft kracht in de benen. Dat geeft gebedsbrandstof in je hart. En dat maakt dat je je weer kunt oprichten. Dus in die zin, bij al die pijnscheuten, was het ook een rijke week. En toen dacht ik van, ja, laat me maar voelen dan. The gift of tears. Laat het maar door me heen snijden dan. Als het mij sterker maakt om u te zien en te bidden. En ik wil met jullie stilstaan bij een geschiedenis uit de evangelie. Waar we zien hoe gepassioneerd Jezus over gebed is. Het is bijna een foto ervan. Of een korte film. En we zien Jezus' passie voor gebed in zijn eigen persoonlijke leven. Maar we zien ook zijn passie voor gebed in zijn bediening. En in zijn optreden. En dat wil ik graag met jullie gaan lezen uit Matteüs 21. Vanaf vers 6. Gepassioneerd Jezus daar is over de bestemming van de gemeente als huis van gebed. Het is de dag van de intocht, de laatste week van het leven van Jezus voor het kruis. En de leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. En ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. En vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. En anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. En de talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. En toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. En uit de menigte werd geantwoord: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe: er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. En toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. En de hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de Zoon van David roepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen: hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hun: jazeker. Hebt u dan nooit gelezen: door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen? En zo liet hij hen staan. En hij ging de stad uit naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. Ja, wat een fascinerend Bijbelgedeelte is dit. Dat hele krachtige optreden van Jezus in de tempel. En als je zo die geschiedenis over je heen laat komen, proef je dan de passie van Jezus? En zie je dan het gezag waarmee hij optreedt? Ja, Jezus, hij is gepassioneerd over gebed en de bestemming van de tempel en de identiteit van zijn volk als bidders. En je moet weten, die actie van Jezus, om het zomaar eens te zeggen, dat was niet zonder risico. Want Jezus wist dat niemand van de geldwisselaars, dat niemand van de handelaars, dat niemand van de duivenverkopers vrijwillig zou vertrekken. Jezus wist dat hij de woede van de religieuze Joodse leiders zou opwekken. Jezus besefte dat de Levitische tempelwacht hem nauwlettend in de gaten hield. En Jezus besefte ook dat de Romeinse soldaten altijd in de buurt waren om elke oprisping van onrust of elke mogelijke opstand in de kiem te smoren. Jezus nam een risico en toch deze actie. En waarom dan? Was het misschien omdat de handelaars er illegaal waren? Nou nee, de handelaars waren nodig. Want zij boden allerhande zaken aan die nodig waren voor de offerdienst. Dieren, zout, olie, wijn, ze waren nodig. Waren die geldwisselaars dan illegaal? Nee, ook die geldwisselaars waren nodig voor het wisselen van lokale munten om de tempelbelasting te kunnen betalen. Waren die duivenverkopers dan illegaal? Nee, ook die waren nodig, want de armen die konden geen grote dieren betalen. Dus die moesten een duif kopen voor een reinigingsoffer. Ook de duivenverkopers waren nodig. Was het dan misschien omdat die handelaren woekerprijzen vroegen? Of omdat die geldwisselaars enorme exorbitante wisselkoersen hanteerden? Was het omdat de duivenverkopers zich wilden verrijken over de rug van de armen? Nou, er zijn commentaren die gaan die richting op. Maar het hoeft niet. Er kunnen prima mensen zijn geweest die heel integer hun baan hebben uitgevoerd. Maar waarom dan wel? Waarom de bezem erdoor? Waarom die passie? Waarom dat gezag? Nou, dat komt helemaal mee in dat zinnetje van Jezus. Mijn huis moet een huis van gebed zijn. Een huis van gebed voor alle volken. En dat is het nu niet. Dat gebed is hier helemaal niet meer mogelijk. En dan moet je weten, dat tempelplein was vergeven van het lawaai en vergeven van de bedrijvigheid. Het loeien van die runderen, het blaten van de schapen, het koeren van de duiven, het gerinkel van de munten, de stank van de uitwerpselen, alle kramen, alle tafels. Het tempelplein was vergeven van de pelgrims die voor het paasfeest in de stad waren. Het was geen plek van stilte, maar van chaos. Bedrijvigheid, herrie, alom. En het grote probleem ermee was dat dat tempelplein, dat was bedoeld als voorhof voor de heidenen. Dat was de enige plek waar de heidenen mochten komen. De enige plek waar zij de God van Israël konden ontmoeten in de stilte, in het gebed. Maar daar was helemaal geen plek meer voor. Ze konden nauwelijks bij. De mensen, de massa, het lawaai, de handel. Je gaat erheen om te bidden. En je kunt er alleen nog maar terecht voor je boodschappen. En Jezus, die wordt daar zo gepassioneerd over. En hij besluit voor de heidenen op te komen. Hij besluit voor de plek van gebed in de tempel op te komen. En hij gaat erin met passie en gezag en hij maakt ruimte. Hij maakt ruimte voor gebed. Om de identiteit en de bestemming van de tempel als huis van gebed en zijn volk als priesters voor God te herstellen. En wat me zo treft is dat Jezus niet alleen ruimte maakt, maar dat hij ook de ruimte bewaakt. En ik vind het bijna, ja, wat vind ik dat? Een aandoenlijk, ironisch zinnetje in de parallelgeschiedenis in Marcus 11. Daar staat er zo'n mooi detail. En Jezus stond niet toe dat mensen voorwerpen over het tempelplein droegen. Dan moet je weten dat als je van de noordoostkant van de stad naar de zuidwestkant wilde, ja, dan moest je eigenlijk best wel een flinke wandeling daaromheen maken. Maar ja, je kon ook de shortcut nemen. Je kon ook een bocht afsnijden door gewoon over het tempelplein te lopen. Was je veel sneller waar je zijn moest. En dat werd ook gedaan. En ook sommige Joodse leiders in die tijd die waren er ook op tegen. Rabbis waren er op tegen, maar het gebeurde wel. En voorwerpen, dat kon van alles zijn. Een stapel manden, een stapel kruiken, huishoudelijke artikelen. Gewoon dingen, spullen. Stuf. En heel veel mensen die namen niet de moeite om te lopen. Nee, die wandelden gewoon op hun gemakje met al hun zooi gewoon over het tempelplein. Dus dan sta je daar als heiden, dan sta je daar te bidden. En dan komt er eens een man met manden voorbij. Of weet ik veel wat hij draagt. Letterlijk wordt jouw gebed doorkruist. Letterlijk wordt het gehinderd, belemmerd, allemaal die bedrijvigheid. En dan staat er maar, Jezus stond het hen niet toe. Jezus zegt, stop, protest, grens, dit gaan we niet doen. Als dat plaatje, als je dat even voorstelt, stel ik dat ik daar sta met weet ik veel wat ik allemaal bij me heb. Manden, kruiken, toestanden en ik loop daar, denk ik, mooi. Ik ben een paar minuten waar ik zijn moet, dan staat daar ineens Jezus voor jou. Gepassioneerd en met gezag, die de ruimte van dat tempelplein bewaakt. Ik denk dat als ik hem had aangekeken, had hij niets meer hoeven zeggen. Stel ik me zo voor. Dan was ik rechtsomkeerd gegaan met alles wat ik bij me had. Want Jezus stond daar met passie. En weet je, dit woord is niet alleen een mooi geschiedenisje toen. Want ja, de tempel was toen. Het volk Israël was toen. Nee, Paulus zegt, wij zijn een tempel als gemeente. Een tempel van de Heilige Geest. Ieder van ons persoonlijk is een tempel van de Heilige Geest. Dus dit gaat over ons. En daarom die vraag. Die eigenlijk heel soepel vanuit deze geschiedenis zomaar pardoes hier in het midden van de gemeente ligt. Geliefde broer, geliefde zus. Welke waarde hecht jij toe aan gebed? En welke plek heeft gebed in jouw hart? Welke plek heeft gebed in jouw huis? Welke plek heeft gebed in jouw relatie? Welke plek heeft gebed? En welke waarde ken je het gebed toe in het gezinsleven, als je een gezin hebt? Of misschien wel in je vriendschappen? Is daar dat dominante besef dat Jezus gepassioneerd is en dat het hem uitmaakt welke plek het gebed heeft in jouw hart, in jouw huis? In hoeverre zijn we ons collectief als gemeente bewust dat onze bestemming is om een huis van gebed te zijn? En ik weet de beelden in het Nieuwe Testament over wat de gemeente moet zijn, dat die buiten lopen elkaar heen. We hebben het vaak hier over de gemeente als gezin van God en het omzien naar elkaar. De gemeente als stad op een berg en het bereiken van de wereld. Kerst, super. De gemeente als leger, Efeze 6, we moeten strijd voeren in de hemelse gewesten. Maar hoe dominant, hoe manifest, hoe groot is het besef en het perspectief op wie we mogen zijn als huis van gebed. En ik weet niet hoe jij ervoor staat en als dat woord van Jezus naar je toe komt, wat dat met je doet. En misschien ben je superbewust bezig met gebed en vind je het mooi. Misschien ben je ermee verlegen en vind je het lastig. Misschien vind je het wel irritant ook, gewoon een boek over bidden. En dan moeten we als kring er allemaal doorheen. En die gebedsweken, een beetje heisa, kan toch ook thuis bidden? Dat kan. Dat veroordeel ik niet, maar ik vind het leuk om wel even aan te raken. En of je het nou mooi vindt of moeilijk, of je nou barst van verlangen, of misschien wel doorbuigt van verlegenheid. Allemaal, waar we ook zitten, we weten het gaat niet vanzelf. Ruimte in je leven voor bidden, dat komt je niet aanwaaien. Maar dat is ook niet zo gek. Want alle belangrijke dingen in het leven, die gezond zijn en goed en waardevol en goud, die komen niet vanzelf. Fastfood gaat er vanzelf in, maar gezond eten is veel moeilijker. Alle dingen van waarde kosten inspanning. Een bloeiend huwelijk komt je niet aanwaaien. Dat kost inspanning, dat is werken. Ruimte voor liefde en onberispelijkheid in de gemeente, dat komt je niet aanwaaien, daar moet je voor werken. Al het goede wat je hier van beneden kunt vinden, komt niet vanzelf. Ja, het komt van de Vader, maar het komt niet vanzelf. Daar moeten we voor vechten. Maar als Jezus één ding laat zien vanuit deze geschiedenis, dat hij zegt, sommige dingen zijn de moeite van het vechten meer dan waard. En een van die dingen waar we voor mogen vechten is de plek van gebed in de gemeente. De ruimte voor gebed in je huis, in je hart. En misschien vind je het wel een lastig woord van Jezus. Misschien vind je het een indringend woord van Jezus. Misschien botst het wel op de toestand van je gebedsleven op dit moment. Maar weet je, dan zegt Jezus dat niet om te veroordelen vanmorgen. Jezus wil niet wegduwen. Jezus wil niet die verlegenheid daarmee oproepen om een soort schaamte eroverheen te leggen. Alsof hij daar staat met de handen in de zijen en een norse blik. Come on, zeg. Bid eens even een beetje wat meer. Maar ja, je moet de commentaren erop nalezen die wel in die richting wijzen van Jezus staat daar grimmig. Jezus staat daar woedend. Jezus is ongeduldig. Jezus is geïrriteerd. En hij pakt zijn zweep en hij maakt de boel schoon. Is nou eens een keer afgelopen. Maar het is niet hoe ik Jezus ken. Ijver voor mijn huis. Verteerde hem. Ijver. Dat is liefde in optima forma. Niet woede over de laksheid van mensen. Nee, ijver voor het huis zal mij verteren. Dat is een liefdevol woord van Jezus. En dat woord is voor ons allemaal. Een betekenisvol woord. Ik denk voor de kerk van Nederland vandaag, deze week. Maar ook gewoon voor ons. Hoe wij hier zitten. En weet je waarom? Omdat Jezus weet wat er gaat gebeuren als gebed de ruimte krijgt en de plaats krijgt die je toekomt. Als gebed ruimte krijgt, dan krijgt God de ruimte. En dan krijgt Gods geest de ruimte om te bewegen. En de ruimte te vullen. En als Gods geest de ruimte krijgt om te bewegen, dan komt er vanuit ruimte, ruimte voor redding. Want dat is wat er gebeurt. Jezus maakt ruimte voor gebed. Daardoor komt er ruimte voor God. Daardoor komt er ruimte voor redding. Want hij heeft ruimte gemaakt, ruimte bewaakt. En dan komen ze daar opeens. Opeens is daar lucht. Opeens is daar gelegenheid voor blinden om te komen. In de tempel. En Jezus geneest hen. Halleluja. Dat is toch wat we willen zien. Dat de hemel de aarde raakt. Dat Gods tegenwoordigheid met gewicht komt. En dat het voldoende is om te genezen. Blinden gaan zien. En ik weet wel, er zijn talloze blinden in de evangelie die het zicht ontvangen. Dus ja, een blinde meer of minder. Nou, ja, halleluja. Want een blinde die genezen wordt, een blinde die weer gaat zien, dat is mooi voor die persoon. Moet je voorstellen, je leeft in de nacht. Je leeft in het donker. Misschien wel vanaf je geboorte, misschien door ziekte. Er is niets te zien. Maar dan is Jezus daar, je wordt naar die tempel begeleid. Opeens is er ruimte voor jou om te komen. En Jezus geneest jou. En jouw nacht verandert in dag. Je hoeft niet meer zoekend en tastend door het leven te gaan. Maar je kan met ferme tred het leven aan. Van de nacht naar de dag. Van het duister naar het licht, van de winter naar de lente. Van het rijk van het duister naar het rijk van het licht. Dat is koninkrijk op aarde, dat is de hemel die de aarde raakt. En wanneer gebeurt dat? Wanneer de ruimte komt. En wij weten de nacht. Wij kennen het duister. In ons eigen leven en om ons heen. Dit is een beeld van Jezus die ogen wil openen voor wie hij is. Als wij Gods hand niet herkennen en zijn wegen duister zijn, dan zegt Jezus, ik ben hier om jou zicht te geven. Als de nacht over ons heen spoelt of we zitten in het oog van de storm en we zien het niet meer, dan is Jezus daar om ons zicht te geven. Dan zal die hemel de aarde raken, gewoon precies daar waar wij zijn. Blinden gaan we zien. Maar lammen gaan weer lopen. Er worden verlamden bij hem gebracht en ze gaan weer lopen. Het gaat van dood naar leven. Ik moest denken aan het dal van de dorre doodsbeenderen. En de roeach van God begint te blazen. En ze staan weer op en ze staan weer op de been. Wij weten wat vermoeidheid is. We weten wat leegte is. We weten wat zwakheid is. We weten wel wat dor en doods is. Maar weten we ook wat het is als God de ruimte krijgt om ons kracht te geven in de benen. De lammen gaan weer lopen. We kunnen veel zeggen over het koninkrijk, maar we willen het zien. En wat er gebeurt is dat kinderen komen om te zingen. En opnieuw klinkt het daar, Hosanna, Heer, red ons. Heer, help ons. Uit kindermonden. En de Joodse religieuze leiders zijn weer eens chagrijnig en verontwaardigd. Ziet u dat, hoort u dat? Jazeker, zegt Jezus. En de nacht en de dood maakt plaats voor gezang. Het gaat van lawaai naar loflied en de kinderen die zingen weer. En het tempelplein opeens vol met een lied. Als dank dat het koninkrijk onder ons gekomen is. En lieve mensen, wat een rijkdom. Waarom is Jezus zo gepassioneerd over gebed? Hierom. De geschiedenis begint met de roep. Hosanna. En de mensen onthalen Jezus. En wij kennen dat gebed. Wij kennen dat gebed. Help ons. Jezus, red ons. Jezus, wees met ons. Jezus, genees ons. Verlos ons. Herstel ons. Zet ons vrij. Daar begint de geschiedenis mee. Oh, wij kennen de roep. En wij kennen ook het verlangen. Het verlangen naar redding. Het verlangen dat de nacht verandert in de dag. Dat de dood verandert in leven. Dat de leegte verandert in een lied. We kennen het begin, de roep. We houden van dat verlangen de redding. Maar daartussenin staat ruimte. Ruimte. En soms willen wij met een shortcut van de roep naar de redding. Heer, ik roep, Daar komt redding. Daar houden wij van. In onze magnetroncultuur. Ping, redding. Maar Jezus zegt, daar staat nog wat tussenin. Als het mag. Ruimte. Weg met het lawaai. Weg met de bedrijvigheid. Ruimte. Ik geloof dat dit een boodschap van Jezus is vandaag voor ons collectief. Laten we ruimte maken. Laten we voortgaan op de weg van ruimte maken. En laten we de ruimte bewaken. En dat is een opdracht en een verantwoordelijkheid. Jezus is gepassioneerd over gebed. En sommige dingen zijn het vechten meer dan de moeite waard. En de plaats van gebed is een van die dingen. Maar betekent ook iets voor ons allemaal hier. Heel praktisch. Ruimte maken, joh. Ga maar na. Ik weet niet wat het voor jou betekent. Maar misschien wel dat je zegt, ik ga een weekje vasten. Van de tv. Want dat schoot van de week door me heen. Ik denk, joh. In de meeste van onze woonkamers hebben wij onze bankstel gekruld om de tv. Nog een paar stoeltjes, leunstoeltje hier, leunstoeltje daar. En dan gekruld om de letterlijk, fysiek. Neemt dat ding zoveel ruimte in. Je kan er nauwelijks omheen kijken. Laten we eens een weekje uitzetten en de ruimte vullen en de tijd vullen die dat oplevert. Met meer van gebed of verstilling. Heel benieuwd wat daar dan mee gebeurt. Ik moest denken aan die Bijbel-apps. Ik vind ze super. Fantastisch. Heel veel van ons die gebruiken dat ding ook, Bijbel-apps. Je hebt er talloze. Maar er is één probleempje met die Bijbel-apps. En dat is die doorgangsroute, weet je wel? Als je van Noordoost naar Zuidwest wilt, even die shortcut. De wereld binnen handbereik. Je bent aan het bidden, ping, WhatsApp. Je bent aan het bidden, weer even een YouTube-dingetje, weet je wel? Zo'n push-up bericht. De hele wereld komt voorbij terwijl jij met je Bijbel-app bezig bent. Flight-modus. Pak dat papier, lekker op schoot. Niemand kan je storen. Dus ik weet niet wat het betekent om praktisch ruimte te maken. Maar die praktische dingen zijn er. En misschien betekent ruimte maken voor jou dat je wel zegt, ik meld me aan, check. Ik zit op zo'n ingebed kring. Ik maak letterlijk gewoon ruimte. Ik zet een streep in mijn agenda. Ik kom opdagen, ik ben dan ingebed en ik ben ingebed. Want we hebben elkaar nodig om die ruimte te bewerken en te bewaken. Maar mag ik nog één ding zeggen als het gaat over ruimte? Het is niet jouw drukte. Het is niet jouw lawaai. Het is niet de vaart van het leven. Wat onze grootste vijand is van ruimte. En soms kunnen we dat denken. Oh, het tempo van het leven. Oh, de volheid van mijn agenda. Oh, al die verwachtingen waar ik aan moet voldoen. Ten diepste is onze grootste vijand niet onze agenda. Maar het rijk van de duisternis. Gods tegenstander is er als de kippen bij om het gebed te roven uit onze levens. Waarom? Omdat hij weet dat het krachtig is. Waarom? Omdat hij Jezus pijn wil doen. En Jezus is gepassioneerd over gebed. Jezus is gepassioneerd als er ruimte komt voor Gods geest om redding te brengen. Satan kan het niet hebben. En hij zal niet rusten. Voordat hij het levende woord en het leven van gebed uit onze levens heeft geroofd. En dan mogen wij zeggen, we staan het niet toe. Grens. Dit stopt hier. We zijn bekleed met Christus. En een bloeiend gebedsleven is voor mij weggelegd. En daar waar er ook maar enige gedachte is bij iemand hier in deze zaal. Je hebt bidders en je hebt doeners. Een bloeiend gebedsleven is niet voor mij. Is niet waar. Weg ermee in Jezus' naam. Je bent bekleed met Christus. Het ligt voor je klaar. Want het is Jezus zelf die voorbij komt en zegt, laat mij maar toe. Ik wil het doen. Beweeg maar mee. En dan zal het gebeuren. En ik wil zo naar een moment van gebed gaan. En dan wil ik ook een moment van stilte hebben. En dan wil ik je vragen, joh. Als we daar dan staan. Wil je reageren op dat woord van Jezus? Hoeveel ruimte mag ik hebben in jouw leven? Oh, je weet wat roepen is. Ik weet dat je verlangt naar redding. Maar de route gaat via de ruimte. Wil je hem ruimte geven? En wil je er gehoor aan geven. En wil je het praktisch maken. Zullen we samen gaan bidden, zullen we gaan staan. Heer Jezus, hier staan wij. Als uw gemeente. En het verwondert ons, Heer Jezus, dat u zo gepassioneerd bent over uw kerk. En soms kunnen we het zo uitroepen, Heer Jezus, uw kerk. Wat zijn we toch aan het doen? Maar Heer Jezus, u bent nog meer bewogen met onze toestand dan dat wij dat zijn. Het gaat over uw naam. Het gaat over de weerspiegeling van uw wezen. Het gaat over de ruimte die u mag innemen in onze levens. En het geheim van de kerk is niet dat we overal een mening over hebben. Het geheim van de kerk is dat het een plek is waar u wilt wonen. En als u daar bent, Heere Jezus, dan wordt alles anders. En wij vertrouwen uw leiderschap. In elk opzicht. In de weg die u met ons gaat, heel persoonlijk. Maar ook in de weg die u met ons gaat als gemeente. En als we hier zo staan, Heer Jezus, dan was het woord vanmorgen. Welke waarde hecht jij aan gebed? Welke plek neemt gebed in? In jullie huis, gezamenlijk. In je huis, persoonlijk. In je hart. Los van de vragen. Los van of je het nou moeilijk vindt of niet. Heer Jezus, wij weten, het gaat niet vanzelf. Maar zo vaak proberen we het wel zelf. En dan bent u hier. En dan zegt u, ik wil het doen. Ik geloof dat die mensen zijn en dat het voor jou belangrijk is dat je ja zegt tegen Jezus. Heer Jezus, ik wil dat. Ik wil dat er meer ruimte is in mijn leven voor gebed, zodat er meer ruimte komt voor het werk van uw geest. Het is heel eenvoudig, maar als je dat wilt, dan mag je hand opsteken. Dat is jouw gebed, Heer Jezus, hier ben ik. Meer ruimte voor gebed in mijn leven. Ik wil dat. En er zit kracht in om het gewoon tegen Jezus te zeggen. En misschien wil je je handen open doen. Misschien wil je je handen opsteken. Misschien wil je je handen vouwen. Maar als je wilt reageren op dit woord van Jezus, zeg het er maar in je hart. Op dit moment. Ja, Heere Jezus, hier zijn wij. Hoor ons gebed. En vul dit huis met uw glorie. In Jezus' naam. Amen.